Beste vrienden, aan het begin van deze avond wil ik u allen hartelijk welkom heten in deze aloude kerk van Middelharnis, waar het evangelie van Gods genade in de Heer Jezus Christus de eeuwen door heeft mogen klinken. Dan zijn we vanavond bij elkaar gekomen om het begin van de kerkhervorming te gedenken. Begin dat plaatsvond op de 31ste oktober van het jaar 1517, waar Maarten Luther zijn 95 stellingen gepubliceerd heeft aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. En daarmee bond Luther de strijd aan tegen de dwaalleer van Rome. En zijn daad is de inzet geweest van de machtige worsteling die de kerk des Heren door Gods genade gevoerd heeft tot de vrijheid. Het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd werd in Luthers dagen als opnieuw ontdekt. En in dat woord van God vond hij dat het genade is en niets dan genade alleen waardoor een mens zalig wordt. En dat komt al direct naar voren als we de stellingen van Luther lezen en letten op de eerste stelling die een wicht drijft tussen de boetedoening die de Heer Jezus Christus bedoelt en die welke in de kerk van Rome gebruikelijk was geworden. Christus vraagt oprechte bekering die het innerlijke leven doortrekt. En de kerk volstaat met uiterlijke boetedoeningen in de vorm van bedevaarten en aflaten. Alleen God kan ons de vergeving der zonden schenken en niet de paus. De ware schat van de kerk is de verdienste van Christus. Daarom moet men de christenen aansporen om hem als hun hoofd te volgen. Luther heeft de kerk hervormd, dat wil zeggen teruggebracht naar de Heilige Schrift, die ons leert dat een mens alleen uit genade door het geloof zalig wordt. Dankbaar willen we vanavond zijn arbeid gedenken terwijl we bidden om de leiding en het licht van Gods Heilige Geest. Namens het regionale comité van In de Rechte Straat wil ik ook de kerktelefoonluisteraars van harte welkom heten. En we hopen dat we met elkaar een goed en een gezegend uur mogen hebben. We gaan nu zingen van Psalm 118 en daarvan de versen 7 en 8. Psalm 118, 7 en 8.
Thank you.
We willen samen bidden. Heren, wanneer wij tot u naderen in het gebed, dan moet het wel wezen in het besef dat gij zijt de heilige, de hoogverheven God. En dat wij zondaren zijn, mensen voortgekomen uit uw goddelijke handen, die u de rug toe hebben gekeerd. En dan moet het wel een wonder voor ons zijn dat wij toch tot u mogen uitgaan. En dat we, wanneer wij tot u het woord richten, niet verdelgd worden voor uw goddelijk ogen. Maar dat ge ons horen wilt. En dat ge ons ook verhoring wil geven op ons gebed. En wanneer we ons afvragen hoe dat kan en mogelijk is. En we zoeken naar redenen in onszelf. Dan kunnen we die onmogelijk vinden. Dan zou niemand voor u, de heilige God, kunnen bestaan. En wanneer het anders is, dan ligt het alleen hier aan dat u redenen genomen hebt uit uzelf. Dat u zelf in uw barmhartigheid en uw genade een weg ontsloten hebt tot het heil en tot de zaligheid. Dat u zelf het offer hebt willen brengen. Dat offer dat alleen kan voldoen aan zonde, ongerechtigheid en schuld. Dat u zelf in de volheid des tijds uw zoon naar deze wereld hebt gezonden, die zijn leven heeft afgelegd, die zichzelf heeft overgegeven aan de vloek van het kruis, opdat zondaren zalig zouden worden. Dat evangelie mag klinken. Het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd, en u gaat nog verder. Want aan het woord van uw genade wilt u paren de krachtige werking van uw Heilige Geest. Zodat mensen die dood zijn in zichzelf het woord van u verstaan in haar veroordeling. Maar ook dat woord van u leren aanbidden, dat spreekt van vrijspraak door het bloed van het Lam. Heere, geef dat deze zaken die wij toch week in week uit mogen horen in uw huis, deze dingen die wij mogen vernemen uit de schrift die ons in uw genade hebt gegeven, maar niet zullen zien en beleven als theoretische dingen. Maar geef, Heere, dat het mag klinken in ons hart en in ons leven, omdat het voor ons een zaak van ons leven geworden is. Dat wij door die genade van u ook metterdaad mogen leven door het borgwerk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat we hem mogen kennen als onze Heiland, zaligmaker en middelaar. En dan is het nodig, Heere, dat u ons bezoekt met uw Geest. En dan niet eens, maar telkenmale weer. Want wij zijn mensen die zo graag zelf aan het werk willen gaan. En we bouwen en we vertrouwen op onze eigen verdiensten. En daartoe hoeven we niet te behoren tot de kerk van Rome. Maar zo is het ook met ons, die zich hervormd of gereformeerd mogen noemen. Geef, Heere, dat we ook daar geen grond van maken. En ontneem ons al die gronden van onszelf waarop we bouwen en vertrouwen, zodat er niets onder ons blijft. En zodat er niets voor ons overblijft dan maar om weg te zinken bij hem, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wilt u ons gedenken, Heer, ook aan de avond van deze dag, als we hier vergaderd zijn in uw huis, als we meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u in het bijzonder hen zegenen die vanavond een taak hebben te verrichten. En laat het ons in dat alles niet te doen zijn om meerdere glorie van onszelf, ter verheerlijking van onze eigen daden, maar dat het in dit alles mag gaan om de lof van u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wil ons die genade betonen en ons horen uit om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen enkele versen uit Romeinen 3. Romeinen 3 en wel de versen 21 tot 31. Romeinen 3 vers 21 tot 31 lezen wij het woord Gods. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degenen die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij één enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen we dan de wet teniet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet tot zover. Beste vrienden, wanneer u gevraagd zou worden, wat is nou in één enkele zin de boodschap die doorklinkt in de brieven van Paulus? Dan zou uw antwoord kunnen luiden, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat is de inhoud van al zijn brieven, dus ook van Paulus' brief aan de Romeinen. Dit thema is de grondtoon van zijn schrijven en ook de conclusie van zijn spreken. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. De apostel weet uit eigen ervaring dat de weg om door de werken der wet gerechtvaardigd te worden voor een ieder voor altijd is afgesloten. De wet die eenmaal gegeven is als een regel ten leven, die wet des Heren die in zichzelf heilig, volmaakt en goed is, die wet oefent op de gevallen zondaar een tegengestelde werking uit. Ze is voor hem een macht ten dode geworden. Een macht die ons naar de ondergang verwijst. En zegt Paulus, dat geldt ieder mensenkind. Er is wat dat betreft geen enkel onderscheid tussen de ene mens en de andere mens. Immers allen liggen onder de macht en onder de vloek van de zonde. En dat schrijft Paulus hier aan de Romeinen, dat zijn dus de heidenen. Over deze mensen heeft hij heel wat negatieve dingen gezegd. Ze kennen God niet, ze weten niets van Gods heilige wet. Die Romeinen, die heidenen, ze leven zomaar wat aan. En denkt u niet dat Paulus zich als Jood hier van de heidenen distantieert? Omdat Paulus zich beter voelt dan zij? Hiervoor heeft hij het wel anders gezegd. Toen hij zich afvroeg, zijn wij uitnemender? Zijn wij dan anders? Zijn we dan beter? Nee, dat zeker niet. Zowel Joden Als heidenen zijn allen onder de zonde. En dan schildert de apostel hun ons gemeenschappelijk portret. Er is niemand die rechtvaardig is, ook niet tot één toe. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Dat is de realiteit van iedere mens. Allen zijn ze afgeweken. En er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. En Paulus zegt, dat zijn maar niet mijn woorden. Nee, zo staat het beschreven. Dit is naar het woord, naar het getuigenis van God. Niemand minder dan God zelf is het die zo spreekt. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Zonde, wat is dat eigenlijk? Wel, zonde, dat is je doel missen. Wie zondigt, blijft in gebreken. Zo iemand mislukt. Zo iemand beantwoordt ook niet aan zijn bestemming. En onze heerlijke bestemming was dat we God zouden dienen, loven en prijzen. Daarom heeft de Almachtige ons ook geschapen. Maar in onze hoogmoed, in onze zelfoverschatting hebben we andere wegen gekozen. En zo hebben we gezondigd, zo hebben we ons doel gemist. We kunnen God niet meer verheerlijken. Weet u ervan? Hebt u er kennis aan? Nee, en dan niet op een theoretische, afstandelijke wijze. Omdat dat voor ons een lesje is dat we van buiten hebben geleerd. Dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Want zoiets kan ook als een soort zelfverontschuldiging klinken. Want zeggen we dan, we zijn tenslotte maar zondaar. Maar het woord zegt, ze hebben allen gezondigd, niet om ons te verontschuldigen, integendeel om ons te beschuldigen. En wanneer nou de Heilige Geest in ons leven verschijnt, dan stemmen we daar ook in toe. Dan zeggen we het ook, o God, ik ben zo boos en zo zondig. En dat is niet uw schuld, dat is mijn schuld. Dat staat niet op uw rekening, nee, dat staat op mijn rekening. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. En daardoor beantwoord ik niet aan mijn bestemming. Ik heb het doel van mijn leven gemist. Want wat is het gevolg? Wel, zegt de apostel, daardoor derven we, dat wil zeggen, daardoor missen ze allen de heerlijkheid Gods. Gods heerlijkheid, dat is, zou je kunnen zeggen, de glorie die van God uitstraalt. En van die glorie, van die luister, heeft de Almachtige ook iets op ons gelegd, toen hij ons schiep naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Maar dat zijn we kwijtgeraakt. Wij zijn buiten de lichtkring van Gods heerlijkheid komen te staan. En zo zijn wij terechtgekomen in de volslagen duisternis. We hebben die gemeenschap met God verloren. En zijn daarom voor eeuwig van zijn aangezicht verstoten. We derven de heerlijkheid Gods. Dat kunnen we ook zo lezen. We missen de roem bij God. Dat wil zeggen, we kunnen ons bij de Allerhoogste nergens op beroemen. Op onze woorden niet, op onze daden niet. Paulus heeft zijn uiterste best gedaan om met God in het reine te komen. Hij heeft geijverd voor de wet. Maar hij kon er niet mee voor God de Heere bestaan. En zo was het ook later bij Maarten Luther. Wat heeft deze man gewerkt en gezwoegd om met de heilige God in het reine te kunnen komen. Bidden en vasten en een kastijding van het vlees. Maar wat hij ook deed, het werd alleen maar erg. Bloed kwam uit zijn rug. Maar de stem van het geweten bleef hem aanklagen. Als een vermagerde schim zwierf hij door de gangen van het klooster. En hij riep, o mijn zonden, o mijn zonden. Ik derf de heerlijkheid Gods. En ik zal nooit, nee nooit, tot die hoogte kunnen komen. Totdat een eenvoudige kloosterling alleen dit ene woord tegen hem wist te zeggen. Ik geloof de vergeving der zonden. En dit woord viel als een lichtstraal over Luthers duistere ziel. En zijn hart ging open voor dat wonderlijke, onbegrijpelijke woord. De rechtvaardigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard uit het geloof en tot geloof. En dat zegt Paulus hier ook. We worden al niet gerechtvaardigd uit zijn genade die in Christus Jezus is. Gerechtvaardigd, dat wil zeggen rechtvaardig verklaard. Voor de rechterstoel gedaagd en vrijgesproken. Maar hoe kan dat dan? Hoe is dat dan mogelijk? Iemand die zoveel kwaad heeft gedaan. Iemand die alleen maar schulden heeft. En toch spreekt de Allerhoogste en Eeuwige Rechter hem vrij. En hij zegt, ik zie geen zonde in hem. Het is voor mij alsof hij nooit zonde heeft gekend of gedaan. Wordt dan hier het recht geen geweld aan gedaan? Is de rechter wellicht omgekocht? Is er geld op tafel gelegd? Nee, zegt de apostel. Het is om niet. Het is helemaal gratis. Het kan ook niet anders. Want die beklaagde had niets om te betalen. Hij had niets anders dan schuld. Hij kon niet betalen. Om niet, zonder de werken der wet. Dat is nou de inhoud van het evangelie van Gods vrije genade. De schuld is betaald, er is redding, er is behoud, er is verlossing, door de verlossing die in Christus Jezus is. En nou zou je verwachten dat zo'n tijding overal met gejuich werd ontvangen. Maar het tegendeel is waar. Die heerlijke tijding brengt mensen in de gevangenis en op het schavot. Jood en heiden en protestant staan vijandig tegenover de verkondiging van vrije genade. Let u bijvoorbeeld maar op de kerk in de middeleeuwen. Men vond het vanzelf dat er gewerkt moest worden om zalig te worden. Daar werden processies voor gehouden. Daar vastte men voor. Daar betaalde men grof geld voor. Tetzel verkocht zijn aflaten. En die koophandel was voor Maarten Luther te veel. Want hij had het door Gods genade zo heel anders geleerd. En met alle kracht die in hem was, verkondigde hij het evangelie van vrije genade. En let u maar op, dat is nog altijd de tegenstelling die er is tussen Rome en de kerk van de reformatie. Worden we gerechtvaardigd door het geloof of door de werken der wet? Mag ik u vragen op deze dag waarop we de kerkhervorming herdenken, hoe staat u daar nu zelf tegenover?
Natuurlijk, zegt u, sola fide, alleen door het geloof. Maar mag ik u vragen, is dat nou voor u alleen een zaak van het hoofd? Of is dat voor u ook een zaak van het hart? Want goed beschouwd, dat om niet, dat breekt alles van ons af. Van u, van jou, van mij. Om niet, dan blijft er werkelijk niets van ons over. En laten we maar eerlijk zijn, dat willen we niet. Daar hoeven we niet rooms voor te zijn. We hoeven er niets voor te doen. Het is gratis en voor niets. O, zeker, het heeft heel wat gekost. Hoort u maar, uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Er is wel degelijk betaald. En dan niet met wat zilver of wat goud, maar met het dierbaar bloed van het Lam Gods. De genade des Heren is niet goedkoop, ze is onbetaalbaar. We hadden een schuld die tot in de hemel reikt. Maar toen kwam Hij. Hij nam ons vlees en bloed aan. En Hij werd ons in alle dingen gelijk. Hij heeft zich ontledigd tot in de allerdiepste versmaadheid en angsten der hel. En wat Hij niet geroofd had, moest Hij weergeven. Zo heeft Hij, die onder ons verkondigd wordt, het recht van God voldaan. En toen Maarten Luther dat zag, door het geloof, riep hij het uit. Heere Jezus, wat een wonderlijke ruil is dat. U mijn zonden en ik uw gerechtigheid. Dat is het evangelie zoals dat herontdekt werd in de tijd van de reformatie. En uit dat evangelie zullen wij, u en jij en ik, door Gods genade ook moeten leven. We zouden er alles voor over hebben om zalig te worden. Maar wij kunnen de prijs der zielen, dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid, aan God voldoen. We moeten het leren, niet eens, maar telkens weer. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen. Hij heeft aan Gods wet voldaan. En wanneer wij met onze nood en dood tot God de toevlucht nemen, dan wil en dan zal Hij ons de gerechtigheid van Christus Jezus ook toerekenen. In Hem ziet Hij ons als rechtvaardig. En in Hem spreekt Hij ons vrij. Dat is de rechtvaardigmaking door het geloof. Alleen, daar stel ik op niets en op niemand mijn vertrouwen dan op Christus Jezus en op zijn volbrachte werk. Zo verliezen we onszelf en alles wat het onze is. Onze goede werken, ons nette leven en we roemen in Gods gunst alleen. Amen. We gaan zingen van Psalm 89, daarvan de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, 7 en 8. Dan gaan we nu luisteren naar de hervormde zangvereniging Jeduthun onder leiding van Mar van der Veer. Naar een drietal nummers. Eerst Het is tijd, o volk van God, ontwaak. Daarna Psalm 124 en tenslotte Heilig, Heilig, Heilig. Dan gaan we nu zingen Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Psalm 46, vers 1. Laten we nog een gedeelte uit het woord van de Heere lezen en dan uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Tweede hoofdstuk, de eerste 7 versen. Vers 1 tot en met 7 van 1 Timotheus 2. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd, waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Tot zover de lezing van Gods woord. Als we nagaan hoe het in de tijd van de reformatie was, als we nagaan de dingen waar Luther en andere reformatoren en ook mensen die geen naam hadden, toch telkens weer op stuiten in de Roomse leer en in de Roomse kerkelijke praktijk, dan zien we dat er een heel aantal breekpunten was. Een aantal punten waarin de Bijbel, de Bijbelse boodschap, haaks stond op datgene wat er in de Roomse kerk geleerd werd en wat er in de Roomse kerk aan praktijk was. Leerstellig was er heel wat mis in het licht van het woord van God, in de praktijk
van het kerkelijke leven was er heel wat mis. En er moest dus heel wat gereformeerd worden. Op het punt van de leer, een van de belangrijkste punten, was tenslotte toch altijd weer die vraag waar een mens dan door zalig wordt. We hoorden er vanavond van. Dragen zijn eigen goede werken daar ook nog enigszins aan bij? Of niet? En als het gaat om de leer, dan kun je daarnaast ook heel duidelijk noemen het grote conflict dat er geweest is ten opzichte van de sacramenten. Hoe werken de sacramenten? Dragen de sacramenten de genade Gods als een soort voertuig in, binnen in het leven van de kerkganger, van de gelovige? Of is er meer nodig dan alleen het blote gebruik van de sacramenten? Moeten ze, anders gezegd, in het geloof ontvangen worden? Willen ze ook werkelijk vruchtbaar zijn in het leven? Je kunt denken aan dat hele probleem dat opgeroepen werd door de Roomse leer ten aanzien van de heiligenverering. En dat legt tegelijkertijd ook een heel duidelijk stuk bloot van de praktijk van de eredienst en van de persoonlijke vroomheid van de middeleeuwse kerkganger. De verering en de aanbidding van de heiligen. En als het om de praktijk gaat, vanavond is het ook al even genoemd, dan kun je denken aan datgene wat er gebeurde als er aflaten verkocht werden. En je zou dat kunnen uitbreiden tot het terrein van de reliquieën en van allerlei andere gebruiken, zoals het branden van kaarsen enzovoort enzovoort. Er was heel wat dat gereformeerd moest worden. En de kloof tussen Rome en de reformatie bleek diep en wijd te zijn. Als we zoveel eeuwen na de reformatie van 1517 en volgende jaren de vraag stellen, is de kloof nu minder diep en is de scheiding nu wat minder breed? Dan moeten we zeggen nee. Op de genoemde dingen en op de ongenoemde dingen die toen een rol speelden, ligt het nog net eender. Al worden er soms geluiden gehoord die ons zouden doen denken dat de Roomse leer en de Roomse praktijk wat dichter naar de protestantse praktijk en de leer genaderd is. Maar dat is ook slechts schijn. Nee, de kloof is niet minder diep geworden en de afstand is niet minder groot geworden. Er is in de loop van de jaren nog meer bijgekomen. Er is nog meer in de vorm van dogma-formulering gekomen, waardoor we nog verder uit elkaar geraakt zijn. Ten slotte is na de reformatie ook nog eens het dogma uitgesproken van de onfeilbaarheid van de paus. En ook ten opzichte van de mariologie is de kloof nog verwijd. Is er dan meer dan één middelaar? Zo mogen wij in het licht van de ontwikkelingen in de Roomse kerk met het oog op de mariologie wel vragen. Is er meer dan één middelaar? Ten aanzien van Maria heeft de kerk van Rome heel wat belangrijke uitspraken gedaan. Al in 431 heeft het concilie van Efeze de uitspraak gedaan dat Maria de moeder Gods is. Alleen de context waarin deze uitspraak gedaan werd laat duidelijk zien dat het toen niet om Maria, maar om haar zoon Jezus ging. En met name om de godheid van de Heere Jezus. In die tijd, dat was 431 zei ik, in die tijd was er de grote strijd om de twee naturen van Christus en de verhouding tussen de twee naturen van Christus. Is Jezus God en mens? En zo ja, hoe verhouden zich die twee naturen dan? Gaat de mensheid op in zijn godheid? Gaat de godheid op in zijn mensheid? Dat laatste leerden de Nestorianen. En daartegenover heeft het concilie van Efeze heel nadrukkelijk vastgehouden aan de belijdenis van de godheid van Christus. En om die te benadrukken, werd Maria, achteraf zeggen we ongelukkigerwijze, de moeder Gods genoemd. Om daarmee, zo zei ik, de nadruk te leggen op de godheid van Christus en geenszins op de verhevenheid van Maria. Later is deze uitdrukking in een andere zin gebruikt dan waarin hij oorspronkelijk bedoeld was. Later is die term, die titel, moeder Gods gebruikt geworden in de opvattingen van Rome om Maria verhevenheid toe te schrijven en haar eer te geven. Na het jaar 150 van onze jaartelling zijn zo ongeveer de Maria-legenden opgekomen. Maar pas als het christendom staatsgodsdienst geworden is, ingevoerd door Constantijn de Grote, als onder zijn regering het christendom staatsgodsdienst is geworden en als om een behoorlijke baan te krijgen van de sollicitant gevraagd werd dat hij dan inderdaad ook de christelijke religie zou beleiden, kwamen er heel wat mensen uit het heidendom zonder dat ze van het heidendom bekeerd waren. En de ideeën die zij vanuit het heidendom meegenomen hadden, ook de ideeën betreffende hun goden en godinnen, hun heidense goden en godinnen, namen ze inderdaad ook mee en gingen ze toepassen in het christelijke geloofskader. En alles wat deze om den brode christen geworden heidenen meebrachten, alles wat zij aan ideeën rondom hun vroegere godinnen meegenomen hadden, werd nu overgebracht op Maria. Zij werd, zo zou je kunnen zeggen, de godin van het christendom. En de titel Moeder Gods is meer en meer in een andere dan in zijn oorspronkelijke zin gebruikt geworden. Teksten waarin Maria genoemd wordt, teksten uit het gedeelte, die gedeelten uit het woord van God waarin het over Maria ging, bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van Lucas, en daarvan het 28e vers, als de engel tegen haar zei: gij zijt de gezegende onder de vrouwen, zijn een grote rol gaan spelen in de langzamerhand toegenomen ontwikkeling van de Maria-verering. En zo is die ontwikkeling van de Mariologie doorgegaan. Op den duur, het is dan allemaal nogal volkstheologie, op den duur wordt Maria belangrijker geacht dan haar zoon. Omdat ze dichter bij ons staat dan hij. Zij is toch nog meer mens dan hij. Hij is de Godmens en zij is dichter bij ons gebleven dan hij. Vandaar dat men ging geloven dat zij moest bemiddelen en dat tot haar gebeden moest worden en dat zij dan de gebeden aan haar zoon zou overbrengen en dat zij dus de voorspraak van het volk Gods geworden is. En de officiële dogmavorming heeft deze trend, die in de volkstheologie meer en meer een rol ging spelen, gevolgd. Maar dan zijn wij al in de tijd na de reformatie. Dan zijn wij zelfs al in de vorige eeuw, 1854, toen het dogma van Maria's onbevlekte ontvangenis werd afgekondigd. En u voelt wel, zij onbevlekt, zondeloos ontvangen. Dat is de parallel met haar zoon. De vrouwelijke pendant van de mannelijke zaligmaker, Jezus Christus. Ontvangen zonder zonde en zonder ongerechtigheid. En zij, Maria, wordt dan ook gezien als de zonder zonde ontvangen en geboren mens. 1950, dogma van Maria's ten hemel opneming, waardoor haar lichaam bewaard blijft voor het verderf in het graf. Alweer een duidelijke parallel met haar zoon, de Heer Jezus. Want in alle dingen moet zij op hem gaan lijken en aan hem gelijk zijn. Dat moet ook wel, naarmate ze hoe langer hoe meer een plaats naast hem gaat innemen. Sinds 1950 is er officieel niets meer aan toegevoegd. Al is er rond 1960 op het Vaticaans Concilie wel een heftige discussie geweest over de vraag of, en dat is het vervolg van die onbevlekte ontvangenis en die ten hemel opneming van Maria, of Maria misschien ook gezien mag en moet worden als medemiddelares en medeverlosseres. De conservatieven op het Vaticaans Concilie wilden in die richting, maar de progressieven hielden het tegen. Nu, vandaag, in dit jaar, lijkt er echter een wending gekomen te zijn. En de serieuze verwachting is dat voor het einde van deze eeuw, dus in een paar jaar tijd, de officiële uitspraak zal gedaan worden dat Maria medeverlosseres is. Deze zomer is er een dringend verzoek gedaan aan de paus en heeft men klemmend verzocht dat hij zo spoedig mogelijk zal verklaren dat Maria medeverlosseres, middelares van alle genade en voorspraak van Gods volk zal worden genoemd. En dat verzoek is ingediend door onder andere 500 bisschoppen, 42 kardinalen en vele leken. En onder die leken ook vele vooraanstaande, onder andere de kort geleden overleden moeder Teresa. Nu zal aan het voldoen aan dat verzoek wel moeilijkheden veroorzaken in de ecumenische relaties tussen Rome en de andere kerken. Maar we weten hoe de opvattingen van de tegenwoordige paus omtrent Maria zijn. En bovendien lijkt de eeuwen geleden ingezette trend onomkeerbaar te zijn. En daar komt nog dit bij, dat in de volksvroomheid Maria steeds meer aandacht gekregen heeft vanwege haar zogenaamde verschijningen. In 1858 verscheen ze in Lourdes, in het zuiden van Frankrijk. En dat is sindsdien een bedevaartsoord voor allerlei pelgrims. En dat is ook een plek waar genezingen worden gezocht door allerlei zieke pelgrims. In 1917 verscheen Maria in Fatima in Portugal. En dat is sindsdien ook een bedevaartsoord geworden. Sinds 1981 is daarbij gekomen Matthew George in Bosnië-Herzegovina, waar Maria ook een aantal keren verschenen is, zoals de verhalen luiden, en waar ook een bedevaartsoord ontstaan is. En waren er 20 jaar geleden nog ernstige bezwaren van de kant van de feministische theologen binnen de Roomse kerk tegen de Maria-cultus, nu is daar ook een omkering van de trend gekomen en nu beschouwen de feministisch ingestelde theologen in de Roomse kerk Maria als de vrije vrouw die ja gezegd heeft tegen God, zie de dienstmaagd des Heren, en die God daarin toestemming gegeven heeft om met zijn zaligmakerswerk voort te gaan. De vrije vrouw, medewerkster van God. En zelfs de bevrijdingstheologie weet raad met Maria, want men heeft ontdekt dat Maria een arme jonge vrouw was. En daarin komt openbaar Gods voorkeur voor de armen in deze wereld. Dus men is het er zo langzamerhand over eens aan het worden dat Maria een hogere waardering verdient dan ze tot nog toe gekregen heeft. En dat is bij de huidige paus aan geen dovemansoren geklopt. Want zijn motto luidt totus tuus, geheel de uwe. En als hij dat zegt en als hij daarmee zijn brieven ondertekent, dan denkt hij daarbij aan Maria. Hij is geheel de hare. En hij gelooft ook zeker dat het door de bescherming van de vrouwen van Fatima, en dat is een andere aanduiding van Maria, dat het door de bescherming van de vrouwen van Fatima is geweest toen hij in 1981 bijna vermoord werd en toch nog net aan de dood ontkwam. Zij heeft hem beschermd. Die aanslag, die moordaanslag viel op de dag van de vrouwen van Fatima. En in vrijwel al zijn redenvoeringen en vrijwel al zijn encyclieken roemt paus Johannes Paulus II Maria's deugden. En hij noemt haar ook wel middelares. En hij noemt haar ook wel voorspraak. En een enkele keer noemt hij haar ook al medeverlosseres. Het lijkt dus een logische consequentie van de bestaande ontwikkeling dat vroeg of laat en naar de verwachting van velen nog deze eeuw aan het verzoek zal worden voldaan. En dat Maria officieel als medemiddelares zal worden beschouwd. Intussen, en u zult dat weten, intussen is de Bijbel erg sober als het gaat over de gegevens omtrent Maria. Natuurlijk ontmoeten we haar in de geboortegeschiedenissen van de Heer Jezus, in het eerste hoofdstuk van Lucas, als ons verteld wordt over de aankondiging van de geboorte van de zaligmaker. We ontmoeten haar in het tweede hoofdstuk van Lucas, als verteld wordt dat ze haar eerstgeboren zoon baart. En dat als de herders gekomen zijn en als zij al die dingen gehoord heeft, zij al die dingen overlegd en die bewaard in haar hart. We ontmoeten haar in het twaalfde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, waar ons verteld wordt dat zij met haar andere kinderen Jezus bezoekt en dat Jezus die woorden spreekt. Wie is mijn vader? En wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? Die de wil van God doet. Die is mijn vader en zuster en broeder en moeder. En we ontmoeten Maria in het Johannes-evangelie in het tweede hoofdstuk, als de evangelist vertelt over het eerste wonder dat de Heer Jezus verricht heeft, of de bruiloft in Cana, waarin water in wijn veranderde. Jezus was daar, zijn moeder was daar ook. En we ontmoeten haar in hetzelfde Johannes-evangelie als Johannes vertelt van het kruis. Maria stond daar bij dat kruis. En ze krijgt Johannes als haar zoon aangewezen van de gekruisigde. En dan is er nog die korte verwijzing naar Maria in het eerste hoofdstuk van de Handelingen, als ons verteld wordt van de kring van de discipelen die biddend bijeen is in de dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. Daar was Maria toen ook bij. Maar dat is alles. Dat is alles wat het evangelie over Maria weet te vertellen. En dat weinige moet ons toch op zijn minst al voorzichtig maken. En in die schriftplaatsen die ik u noemde, is helemaal niets te vinden waaruit we de conclusie zouden mogen trekken dat Maria op één lijn met haar zoon geplaatst moet worden. En dat zij, net als hij, recht heeft op aanbidding en verering. Het tegendeel is het geval. Als Maria zich een ogenblik met het werk van de Heer Jezus wil bemoeien, in Cana, op die bruiloft, waar de wijn ontbreekt, als zij zich met hem en met zijn werk wil bemoeien door hem te zeggen, ze hebben geen wijn, met andere woorden, doe daar eens wat aan, dan wijst Jezus haar terecht en terug. En hij zegt, vrouw, niet eens moeder, zegt hij daar, maar hij zegt, vrouw, mijn uren is nog niet gekomen. En in Matthäus 12, als zij, als de moeder van Jezus naar hem toe komt, wijst hij haar eigenlijk ook terug. Door te zeggen dat niet aardse bloedbanden, maar dat de vraag of we bij de geestelijke familie van Jezus horen, van beslissende betekenis is. Wat nu te zeggen van die mariologie? Dat het lijnrecht in strijd is met het woord van God. Er is één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen. En dat is voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. En wie dat is, die ene middelaar Gods en der mensen. Paulus zegt het in 1 Timotheus 2. De mens Christus Jezus. Hij is het die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is het van wie Petrus gezegd heeft, er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, door welke wij moeten zalig worden. En die woorden uit het woord van God laten toch geen twijfel over, of wel? Wordt dan toch naast Christus Maria als medemiddelares vereerd, dan doet dat tekort aan de eer van de ene middelaar. Zoals ook het bidden tot Maria tekort doet aan de eer van de enige die er recht op heeft om aangebeden en verheerlijkt te worden. Overweeg daar maar eens bij wat onze Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 26 onder andere zegt over de enige voorbidding van Christus. Hebben we een andere middelaar nodig dan Jezus? Dat zou alleen zo zijn als hij niet genoegzaam was. Als er aan hem iets zou ontbreken. Als hij niet de volmaakte borg en middelaar zou zijn. Maar hij is het wel. Volkomen en volmaakt in alle opzichten. De enige weg tot God. De enige door God gegeven zaligmaker. En van hem heeft zijn eigen vader gezegd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En nergens heeft de vader gezegd, hoort haar of bid tot haar. Jezus heeft kunnen zeggen, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maria heeft het nooit gezegd, zou het ook nooit kunnen zeggen, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. O nee, laten we niet denken dat er aan de Heer Jezus iets ontbreekt. Zijn vader heeft getuigenis aan hem gegeven. En zo bestaat ook in deze relatie elk woord uit de getuigenissen van twee, zijn getuigenis en het getuigenis dat de vader gegeven heeft. En hij is daarom waarlijk in staat om allen die door hem tot God gaan, zalig te maken. En er is ook niemand, zegt artikel 26, er is ook niemand die ons liever heeft dan hij. Er is ook niemand die dichter bij ons gekomen is dan hij. Het is onzin om te denken dat Maria dichter bij ons staat dan de Heer Jezus Christus. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij is de mensen in alle dingen gelijk geworden. Hij heeft zelfs zijn leven afgelegd aan het kruis. Omdat hij de zijne die hij in de wereld lief had, lief gehad heeft tot het einde toe. Allen die door hem tot God gaan. Hij is volkomen genoegzaam om hen zalig te maken. Doen we dat? Ik bedoel, tot God gaan. Zien we de noodzaak daarvan in? Hebben we dat geleerd in ons leven? Dat we het niet meer zonder deze God en zonder zijn genade kunnen stellen. Ik bedoel niet dat we tot God gaan met onze lippen en met onze mond en met onze vormen, met onze godsdienst alleen. Dat zal van ons allemaal wel gezegd kunnen worden. Maar gaan we tot hem met het hart, met een behoeftig hart, met een begeerig hart, met een hart dat besef gekregen heeft van de grote nood waar de zonde ons ingebracht heeft. En gaan we tot God door Hem in het besef. Door het werk van Gods geest, door het onderwijs van Gods geest daartoe gebracht. Dat de God tot wie wij gaan. De God van wie we afhankelijk zijn. De God op wiens genade we zijn aangewezen. Buiten Christus. Niet anders is dan een verterend vuur. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. We hebben te zwaar gezondigd en we hebben te veel misdaan. En daarom hebben we de middelaar nodig, tussen God en ons. Daarom hebben we Hem nodig die ons tot God brengen kan. En die dat doet door de verse en de levende weg die Hij ingewijd heeft door zijn vlees. Dat Hij heeft laten verscheuren aan het vloekhout. Doen we dat, tot God gaan door Christus in het besef dat wij onze eigen zaak niet kunnen bepleiten. Maar dat we een voorspraak, een voorbidder, een advocaat nodig hebben. Omdat we zelf zo nameloos arm en zo nameloos ellendig zijn. We noemen onszelf reformatorische christenen. Wie zijn dat trouwens? Zijn dat zij die de leer van de reformatie onderschrijven? En die tot op de dag van vandaag toe die leer van de reformatie, de enige juiste, de enige bijbelse vertolking vinden van wat God geopenbaard heeft? Het mocht wat. Als het zo zou zijn dat we dan al reformatorisch christen waren, dan konden we tevreden zijn met de vormen en met de buitenkant. Wie zijn dat reformatorische christenen? Zij die door Christus tot God gaan. Omdat ze het door de Heilige Geest geleerd hebben. Door de Heilige Geest ook in beginsel gereformeerd zijn. Vernieuwd naar de vernieuwing van hun gemoed. Hem zo God, de God tegen wie ze gezondigd hebben. En die ze nu in Christus en om de verdiensten van Christus hebben leren kennen als een verzoend God. Om deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Van ganser harte, van ganser zielen en met alle krachten. En zo heeft deze ene, en er is er maar één, deze ene middelaar ervoor gezorgd dat zijn eigen moeder en zijn eigen broers en zijn discipelen en een schare die niemand tellen kan, zalig mag worden op zijn kosten, door zijn verdiensten. En zo heeft deze ene middelaar, en er is er maar één, ervoor gezorgd dat de vrede met een kus van het recht gegroet wordt. En dat de trouw straks uit de aarde blij omhoog spruit. En gerechtigheid van 's hemels boog neerziet. Amen. Psalm 85. Het vierde vers. En hierbij mag ik aankondigen datgene wat u trouwens ook op uw programma ziet staan, dat er een collecte zal worden gehouden voor de kerkbouw in Tongeren. En ik mag dat niet alleen aankondigen, maar ik mag die collecte ook bij u aanbevelen. Thank you. zullen nu graag weer gaan luisteren naar de zangvereniging. Gezongen zal worden het gebed des Heren, psalm 42 en tenslotte Luthers avondgebed. samen de Heere gaan danken, een enkel dankwoord aan de kerkvoogdij van de hervormde gemeente voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw, ook dit keer weer aan het koor Jeduthun met de dirigent en de organist, aan de koster en de collectanten en aan alle die vanavond aanwezig waren. Laten wij de Heere danken. Heren, aan het einde van deze hervormingsherdenking zoeken we samen uw heilig aangezicht. We danken u dat u ons gelegenheid geeft om te herdenken dat er toen, en dat is lang geleden inderdaad, maar dat er toen toch dingen zijn gebeurd waardoor het evangelie weer bekend werd. Dat er toen door u mensen gegeven zijn die niet schroomden om dat evangelie onverkort naar de zin en mening van uw geest ook weer te verkondigen, wat dat ook zou kosten, en het heeft heel wat gekost. Dat u mensen gegeven hebt die u met het geloof begiftigd hebt en die met geloofsinzichten begiftigd zijn geweest, zodat ze ook de leer die naar de godzaligheid niet alleen verstonden, maar die ook konden verwoorden en konden doorgeven, zodat we er vandaag nog profijt van mogen hebben. We danken u, Heere, voor het onverkorte woord, het woord dat niet gebonden is en dat ook onder ons nog verkondigd mag worden. We danken u ervoor, Heere, dat gij, Heere Jezus Christus, een volkomen zaligmaker zijt. En dat wij onder uw evangelie mogen leven. Dat ons niet verteld wordt dat we maar naar Maria moeten gaan om het bij haar te zoeken. Dat ons niet verteld wordt dat we door onze eigen verdiensten zaligheid moeten zoeken en vinden. Dat ons niet verteld wordt dat het in allerlei rituelen bestaat, de godsdienst, en dat we daarmee u de Heere kunnen behagen met het bidden van een rozenkrans en allerlei dergelijke dingen meer. O, wij bidden u voor degenen die wel deze boodschappen meekrijgen en die wel vergeving gaan zoeken in de weg van het Ave Maria of het Paternoster. En die op deze manier op een dwaalweg worden gebracht en gehouden. We bidden voor de doorbraak van het evangelie onder diegenen die onder een valse leer verkeren. We bidden voor de ongebonden kracht van het woord en van de geest die niet te weerstaan is als hij krachtig en onwederstandelijk werkt. Wij bidden, Heere, dat gij wonderen van genade wilt doen en dat u bewijzen wilt dat u dezelfde zijt als in 1517. En dat het nog mogelijk is bij u om grote dingen te doen. En dat wij nog grote dingen mogen vragen en bidden. Maar we moeten er zelf ook deelgenoot aan zijn, Heere, want hoe meer voorrechten, hoe meer verantwoordelijkheden. En als het bij voorrechten blijft en als we de verantwoordelijkheid er niet van verstaan, dan zal het ons ook niet baten. Wij moeten door Christus tot God gaan om zalig te worden. Dat is een geloofsweg, dat is een bekeringsweg, dat is een weg van zelfafbraak en van zelfverlies. Dat is een weg van arm worden en zo rijk, van sterven en zo leven. Doe ons die weg gaan door uw geest, door uw genade. Heere, laat uw woord onverkort verkondigd mogen worden en laat dat zo ook blijven in ons land en daarbuiten, tot aan de einden der aarde. En gaat u door met het werk dat u begonnen bent en reformeer ook in onze tijd de ingezonken kerk, de ontrouwe kerk. Breng ons weder, o God, onze zeils. Zo zullen we verlost worden. Herder Israëls, breng uw schapen in de veilige kooi. En wilt gij er velen trekken uit alle geslachten van deze wereld, die voor die ene middelaar en die volkomen verlosser de knie leren buigen en wier tong u, Heere Jezus, leert belijden. Zegen ons. Zegen alle arbeid die gedaan wordt om onze Roomse landgenoten, of dat nu in ons eigen land of mogelijk ook in België, of nog weer ergens anders is, het evangelie van de Heere Jezus en van niemand anders te brengen. En zegen dat woord. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. En dan zingen we tenslotte een vaste burcht. En daarna is deze samenkomst ook ten einde.